verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen, gemeente, op Psalm 34, het eerste vers. Ik loof de Heere mijn God, mijn zang klim op naar het hemelhof. 34, het eerste vers. De schriftlezing vanavond is Romeinen hoofdstuk 3. Romeinen hoofdstuk 3. En daar lezen wij het woord van de Heere. Welk is dan het voordeel van de Jood? Of welke is de nuttigheid der besnijdenis? Veel in alle manier. Want dit is wel het eerste dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Want wat is het al zijn sommigen ongelovig geweest? Zal hun ongelovigheid het geloof Gods teniet doen? Dat zij verre. Doch God zij waarachtig, maar alle mens leugenachtig. Gelijk als geschreven is op dat gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden en overwint wanneer gij oordeelt. Indien u onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid bevestigt, wat zullen wij zeggen? Is God onrechtvaardig als hij toorn over ons brengt? Ik spreek naar de mens. Dat zij verre. Anderszins, hoe zal God de wereld oordelen? Want indien de waarheid Gods door mijn leugen overvloediger is geworden tot zijn heerlijkheid, wat word ik ook nog als een zondaar geoordeeld? En zeggen wij niet liever gelijk wij gelasterd worden en gelijk sommigen zeggen dat wij zeggen, laat ons het kwade doen opdat het goede daaruit komen, welke verdoemenis rechtvaardig is. Wat dan? Zijn wij uitnemender? Ganselijk niet. Want we hebben tevoren beschuldigd bij de Joden en Grieken dat zij allen onder de zonde zijn. Gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken. Tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die goed doet. Er is ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf. Met hun tongen plegen zij bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen. Welke mond vol is van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen. En de weg des vredes hebben zij niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degene die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, want door de wet is de kennis der zonde. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten. Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want ze hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is. Welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet der werken? Nee, maar door de wet des geloofs. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet. Is God een God der Joden alleen? En is hij het niet ook der heidenen? Ja, ook der heidenen. Nademaal hij een enig God is, die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof en de voorhuid door het geloof. Doen wij dan de wetten niet door het geloof, dat zij verre, maar wij bevestigen de wet. Tot zover de schriftlezing. Willen we nu belijdenis doen van ons geloof? En daarna zingen wij Psalm 14, het tweede vers. Psalm 14, vers 2. Nadat we eens belijdenis van het geloof gedaan hebben. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. gemeente, vanavond willen wij mediteren over zondag 24 van de Heidelberger Catechismus. En laten wij nu zondag 24 met elkaar lezen. En daar beleiden wij met de kerk. Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Daarom dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, gans volkomen en aan de wet Gods in alle stukken gelijkvormig zijn moet. En dat ook onze beste werken in dit leven alle onvolkomen en met zonden bevlekt zijn. Hoe verdienen onze goede werken niet, die God nochtans in dit en in het toekomende leven wil belonen? Deze beloning geschiedt niet uit verdienste, maar uit genade. Maar maak deze leer niet zorgeloos en goddeloze mensen. Nee, zij, want het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Tot zover. Gemeente, ook in ons gebed willen wij bidden voor zuster Kater. Zuster Kater is afgelopen week gevallen, heeft haar heup gebroken, is 2 dagen opgenomen geweest in het Icasia ziekenhuis en is nu weer terug in Nieuw-Rijsenburg, waar zij verpleegd wordt. Er vindt geen heupoperatie plaats en ze wordt nu verpleegd in Nieuw-Rijsenburg. Zullen we samen ook voor haar bidden? Barmhartige Heere, opnieuw mogen wij samenkomen in uw huis en wij mogen weer met de catechismus nadenken over dat wonder van de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof en niet door de werken, maar dat u het toch zo bewerkt in het leven van uw kinderen, dat zij van harte begeren te leven in alle goede werken, maar niet om daarmee iets te verdienen. En Heere, wij willen u danken voor deze heerlijke leer. Deze leer vormt het fundament van uw kerk, van uw omgang met mensen, kinderen. En het Oude en het Nieuwe Testament bevestigen het beiden, dat de goddeloze gerechtvaardigd wordt door het geloof. En dat u zo omziet naar de rechtvaardige die door het geloof alleen zal leven. Heere, zo wordt een zondaar volkomen behouden. En zo wordt u, Heere, op het hoogst verheerlijkt. Ja, zo wordt een zondaar vernederd, dat hij niet door zijn werken iets kan bijdragen aan zijn zaligheid. En zo wordt u groot gemaakt. En daarom is deze leer ook van u. En is deze leer de waarheid. Wij bidden u, Heere, of u heel persoonlijk in ons hart en leven wilt werken, dat wij ook beseffen dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt. En dat wij niet aan allerlei voorwaarden moeten proberen te voldoen. En dat wij niet moeten proberen om iets bij u te verdienen, maar dat we ons mogen laten zakken en zinken op uw volkomen werk, Heere Jezus. En dat is nou juist zo moeilijk voor ons, want we zijn altijd geneigd om bepaalde grond in onszelf te zoeken en te vinden. Maar wilt u het ons leren dat wij toch uitgewerkt voor u neervallen? En zo worden zondaren door het geloof behouden. Heel de schrift spreekt daarvan, Heere, van het geloof, het vertrouwen. En wat een rust wordt er dan ook gesmaakt in het leven, wanneer we leren onze weg aan op u te wentelen. En dat we niet meer zelf willen zorgen, maar dat we weten dat u zorgt. En dat we ook in het dagelijks leven op u mogen vertrouwen. Heere, wilt u dat geloof bewerken, ook in alles van het dagelijks leven. Dat wij in alles op u mogen steunen en met u door het leven gaan. Heel de schrift is er vol van, hoe mensen op u leren vertrouwen, op uw woord gaan bouwen. En dat mensen die ook door u genezen werden, of dat een geliefde genezen werd, zoals de Canaanitische vrouw, die moest het ook leren dat ze enkel uit genade behouden werd. En u sprak tot haar, uw dochtertje leeft. En toen ging zij naar huis en ze vertrouwde op dat woord. Ze zag nog niets. Ze moest op uw woord vertrouwen en ze ging heen. Ze hoefde niet meer te bidden. En ze kwam thuis en haar kind was gezond. Want het geloof beschaamt niet. Leer ons, Heere, dat geheim om door het geloof te leven. Om op uw woord te steunen. Maar leer ons tegelijkertijd om in alle goede werken te wandelen voor u. Dat alles in ons leven u toegewijd mag zijn. En dat wij zo met u door het leven gaan. Heere, zo komt u heel dichtbij een mens. En zo wilt u alles voor hem zijn. En daar danken wij u voor, dat u ook een volkomen zaligmaker bent. Dat u uw kinderen bij hun rechterhand vasthoudt en hen leidt door het leven, door moeiten heen, door aanvechtingen heen. O Heere, doe ons toch zo met uw leven. En laat dat toch ook de vrucht mogen zijn van de prediking van vanavond, wanneer wij verder willen gaan met de Heidelbergse catechismus. We danken u voor dit prachtig leerboek, waar de eeuwen door wij zoveel troost en steun en onderwijs uit hebben mogen ontvangen. En wat ook steeds resoneert en weerklank vindt in het leven van uw volk en kinderen. Heere, wij bidden u of u zo uw zegen wil gebieden in het luisteren, ook thuis, ook al is het wat moeilijk, maar in het gezin vaak, geef ook toch dat er gewijde aandacht mag zijn. Wil u ontferming schenken over kinderen en jongeren? Wil in uw barmhartigheid ook hen gedenken die oud geworden zijn en die meeluisteren vanuit het rusthuis of vanuit hun eigen woningen of kamers, Heere, we bidden u een zegen over hen die alleen zijn. En Heer, in het bijzonder willen wij u ook opdragen, zuster Kater Driessen. Heere, begon ze deze week als de andere weken en leek alles heel gewoon te gaan en ze ontving bezoek en toen opeens viel ze en ze brak haar heup. En werd gevonden en overgebracht naar het ziekenhuis. En zo zijn er ook allerlei zorgen en gedachten door haar heen gegaan. Heere, dank u dat ze weer thuis mag zijn in Nieuw-Rijsenburg. Maar wilt u haar nabij zijn? We bidden u of u haar wil doen genezen. Dat de breuk weer mag helen. Maar wilt u haar vooral geestelijk nabij zijn. Dat zij ook door het geloof op u mag zien. En dat zij zichzelf kwijt mag raken aan u. En dat zij weten mag dat u voor haar zorgt. Laat dat haar vertrouwen mogen zijn. En dat ze niets in zichzelf vindt. Maar alles mag vinden in die gezegende borg en zaligmaker, Jezus Christus. En dat zij zo op u mag steunen, voor tijd en eeuwigheid. Gaat u haar voor, wij bidden u om herstel en genade en behoed haar voor pijn. En wilt u het alles wel maken? Wilt u uw weg met haar gaan? Want het kan ook heel gevaarlijk zijn voor ouderen om een heup te breken, dat er zoveel lichaamskracht verloren gaat. Wilt u haar vasthouden in uw gunst en genade? Heere, zo bidden wij u of u uw koninkrijk wil uitbreiden. Vanmorgen hebben we u daar ook om gebeden. Maar Heer, opnieuw willen wij u dat bidden. Ook voor het werk wat plaats mag vinden, ook in Irak en in Iran. Het werk dat gebeuren mag, ook door het werk van Faraidun. Wil u dat werk zegenen, Heer, en tot rijke zegen stellen. We bidden u voor uw kinderen die in moeilijke omstandigheden moeten leven, onder bedreiging van dwaalleer, van valse leer, maar ook onder bedreiging van geweld, onder bedreiging van verleiding. O Heere, wat is er toch nodig in alle omstandigheden om dicht bij u en bij uw woord te leven? Door voortdurend te zien op u, Heere Jezus, de overste leidsman en volleinder des geloofs. En dat bidden wij u voor allen die bestreden worden in uw koninkrijk. En wij vertrouwen en weten dat u uw kerk in het leven zult behouden. U bent ook vrij, Heer, om uw kerk te verplaatsen. En er is een neergang van uw kerk in ons land. Wij maken geen bloeitijd mee, maar omgekeerd een tijd waarin er veel bevraagd wordt. Een tijd waarin er ook wetticisme is. Een tijd waarin er ook ingezonkenheid is. Maar het is ook een tijd waarin u toch werkt. Een tijd waarin ook in ons land mensen bekeerd worden, veranderd worden, dat hun ogen geopend worden en dat ze de nabijheid van de Heer in hun leven kennen. En zo vragen wij u of u dat werk wilt verdiepen en uitbreiden. Kon het zijn ook in onze gemeente dat wij trouw mogen zijn en blijven aan uw heilig woord. En dat de verkondiging van uw woord door mag gaan. En dat deze plaats een oase mag zijn te midden van deze wereld, waar uw kinderen elke zondag weer naartoe kunnen gaan en ook soms door de week om vermaand en vertroost te worden en gewezen te worden op u, de Heere Jezus. Heere, wilt u dat geven, ook in de toekomst, opdat uw werk door mag gaan en dat uw grote naam hier verheerlijkt mag worden en dat ook deze plaats een broedplaats mag zijn van nieuw geestelijk leven. O Heere, wij bidden u, verlaat ons niet. Al is er veel in ons wat u reden zou geven dat u ons zou verlaten, maar wilt u het niet doen? Wilt u de gemeente behouden en bewaren en ook ons leiden door deze coronatijd heen? Dat we weer als één gemeente samen mogen komen waar wij naar snakken en verlangen. O Heere, ontferm u over ons en laten wij te midden van deze oordelen beseffen wie u bent en wie wij zijn en wie wij geweest zijn voor u, opdat we ons recht zouden verootmoedigen en vernederen voor uw aangezicht en dat we u op het hoogst mogen eren en liefhebben. Heere, sterk uw kerk onder vervolging, wil ze toch uitbreiden. We bidden u voor uw kinderen die vervolging doormaken en ook geliefden hebben moeten missen, omdat ze gedood zijn door de vijanden. Wilt u hen in het bijzonder dan vertroosten, weduwen en wezen, hen die geliefden hebben moeten missen, of hen die geliefden hebben die nu in de gevangenis zitten. Wilt u hen bijzonder kracht en troost schenken en geven dat de vreselijke plannen van de vorst der duisternis op niets zullen uitlopen, dat uw koninkrijk onverwoestbaar door zal gaan. Wij vragen uw ontferming over het volk van Israël. En wij bidden u voor uw bewaring voor hen, wanneer er vijanden zijn die hen zouden willen uitroeien En daar ook plannen voor beramen om dat alsnog mogelijk te maken. Wilt u al die plannen verijdelen? En wij vragen u of u het volk Israël tot bekering wilt brengen. Ze woonden hier vroeger op ons dorp, nu niet meer. En op vele plaatsen in ons land en door de wereld woonden ze er. Maar ze zijn nu weg. Velen zijn gedood. En anderen zijn weggetrokken. En door uw wonder konden ze terugkeren naar hun eigen land. Al de oude volken daar zijn weg. Maar uw volk Israël is er nog. Heere, wij bidden u om de bekering van uw oude bondsvolk. Dat zij de Christus der Schriften mogen zien en voor hem neervallen. En dat ze de leugen niet meer zullen geloven die zo lang verspreid is over hen. Dat uw discipelen uw lichaam hebben weggenomen. O Heere, doe nog wondere werken. Heerlijke werken in onze dagen. Wil ons gebed verhoren om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen Psalm 53, het derde vers. 53 vers 3. Geliefde gemeente, het was verschillende weken geleden dat we voor het laatst over de catechismus gepreekt hebben. De laatste keer was over zondag 23. De prachtige verhandeling van de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof zonder de werken. Want dat is het grote wonder, dat de mens gerechtvaardigd wordt zonder de werken, al enkel door het geloof, door het steunen op de Heere Jezus. En als de ogen daarvoor open gaan, dan wordt zalig worden zo gemakkelijk. Dan is het heel duidelijk, dan ligt het vlak. En heel de Bijbel spreekt daar ook van. In het Oude Testament zien we het al, dat Abraham werd gerechtvaardigd door het geloof. Zonder dat hij nog besneden was. Zonder dat hij de wet moest houden. En in Habakkuk 2 vers 4, de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. En de psalmen staan er vol van het geloof. Zo ik niet had geloofd dat ik in dit leven Gods gunst genieten zou. Het is het geloof. En daar gaat apostel Paulus op verder. De rechtvaardige zal door het geloof leven. En de Heere Jezus sprak dit, die in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven. En zo wordt een zondaar rechtvaardig verklaard. Hij wordt rechtvaardig gerekend. En voorbeelden daarvan zijn er te over. De moordenaar aan het kruis, hoe werd hij behouden? Door het geloof. En wat deed die moordenaar dan? Hij riep de naam van de Heere aan. Hij beleed dat hij het verdiende. Hij beleed dat hij schuldig was. En dat de Heere Jezus onschuldig was. En hij vluchtte tot de Heere Jezus en vroeg: Heere, gedenk mijner. En de Heere Jezus zei: heden zult ge met me zijn in het paradijs. En zo staat de Bijbel vol met voorbeelden. En om dit te begrijpen, weet u dat de schrift spreekt op tweeërlei manieren over rechtvaardig worden voor God. Rechtvaardig gerekend worden. De eerste manier is dat wij volledig de wet van God houden. En dat kunnen wij niet meer. Dat kon Adam en Eva, konden dat wel. Maar dat konden wij niet. Dus die weg is opgebroken. Onze goede werken helpen ons niet tot de zaligheid. En de andere manier om rechtvaardig voor God gerekend te worden is dan door het geloof. Door het geloof in de Heer Jezus Christus. Dat u met lege handen voor de Heere komt. En dat u de Heere vraagt op grond van het volkomen werk van Christus u aan te nemen. En dat geloof betekent een loslaten van onszelf. Het geloof is niet maar aannemen en een gebed doen, dan is het klaar. Nee, geloof is dat een mens gebracht wordt tot het loslaten van zichzelf. En zich laten vallen in de armen van de Heere, dat u niemand of niets anders hebt dan hem, en dat hij alles ook over uw leven te zeggen krijgt. U voelt het wel, dan wordt de Heere uw koning, uw Heere, uw meester. En dan is alles ook in uw leven onderworpen aan God. Dan begeert u naar zijn wil te handelen. Dan begeert u te luisteren naar zijn woord en naar de goede vermaning vanuit zijn woord en vanuit de dienaren van het woord en vanuit de kerkenraad. Dan gaan we luisteren. Dat is de overgave aan God. Ter wille van de Heere willen wij luisteren en buigen. En dan wordt heel ons leven gericht op die vraag: wat wilt u dat ik doen zal? En dan gaat het niet meer om ons, maar om u, om uw eer. Om uw genade, zo spreken we tot de Heere. Dat is het. En wanneer dat dan zo ervaren wordt, ja, wat dan gebeurt is dat u juist wilt werken voor de Heere. U begeert hem te dienen. Niet om daarmee iets te verdienen, maar uit liefde tot hem. Omdat hij u opgeraapt heeft, want dat ervaart u dan. Want het geloof is een geschenk van God, dat de Heer uw ogen opent. En dat u ziet uw eigen verloren staat. Hoe u bezig bent uw eigen koninkrijkje op te richten. En dat de Heer u laat zien hoe dwaas u bent. En dan wordt u verbroken. En dan ziet u het dat God alleen goed is. En dan kunt u niet meer verder zonder hem. En dan wilt u niet meer verder zonder hem. En als die overgave er is, en dan bevestigt de Heere dat met vrede in het hart. Vrijspraak in de ziel. Dan, ja, dan wilt u alleen maar luisteren naar hem. Dan verlangt u ernaar om naar zijn wil te handelen. Dan komen goede werken. Niet om iets te verdienen, nogmaals. Nee, denk maar aan die slaaf die vrijgekocht is. Ik heb wel eerder gezegd, het voorbeeld van die slaaf uit New Orleans, van vroeger uit de Verenigde Staten, schijnt gebeurd te zijn dat er een slaaf op zo'n slavenmarkt was, toen er nog slavernij was in de Verenigde Staten. Er kwam een rijke man langs en die zag een slaaf en die nam die slaaf mee en hij betaalde geld aan die slaveneigenaar. En die zegt: kom mee, zei hij tegen zijn slaaf. En ze gingen naar een notaris toe. En hij betaalde geld aan die notaris om een akte op te stellen van vrijlating. En hij gaf het aan die slaaf, u bent vrij. En die slaaf kon het niet geloven. Hij is vrij, hij heeft een document bij zich dat het bewijst voor de overheid. Maar toen viel die slaaf neer aan de voeten van die man. Maar ik wil u altijd dienen. Ik wil altijd bij u blijven, meneer. Kijk, dat gebeurt nou in het geestelijke leven ook. Omdat God zo goed is. Dat is de heerlijkheid van het geloof. Ja, en de Bijbel is zo vol van mensen die zo toegewijd zijn. Zoals Lydia, haar hart werd geopend. En toen zei ze, toen nam ze acht op wat Paulus zei. En toen zei ze, als u mij getrouw geacht hebt, dan komt u ook bij mij in mijn huis. Dan zal ik u te logeren hebben. Dan wil ze dienen. Uit liefde. En die stokbewaarder van Filippi kwam tot bekering en hij nam die gevangenen, wat hij nooit eerder gedaan had, maar hij nam deze gevangenen mee in zijn huis. Gaf hen te eten en hij waste hun wonden. Omdat hij graag wilde dienen uit liefde. Dat is allemaal het geloof. En het geloof, dat is eigenlijk een bevrijding. Dan ervaart u rust. Het geloof is ook een wagen. Misschien niet helemaal een goed woord, want met wagen is er wat onzekerheid. Maar toch, u weet de toekomst niet. U weet niet wat de Heere gaat doen, maar u waagt het. U zegt, het is goed, Heere, wat u doet. En een mooi voorbeeld is Rahab van Jericho. Uit geloof in de God van Israël. Nam zij die twee verspieders op en verborg hen. En uit geloof is Rahab behouden. Ze is niet omgekomen met de ongehoorzamen daar in Jericho. Geloof, ze wist ook niet wat de toekomst zou zijn. Hoe het met haar zou gaan. En denk maar aan Rut, die alles achterliet. Uw volk is mijn volk, uw God is mijn God. En ze was een Moabitische weduwvrouw. Geen enkele sociale rechten, niets. Maar uit geloof ging ze. En ze had rust in haar hart toen ze meeging. Rust, dat is het geloof. Het is zo heerlijk uit het geloof te leven. Nou, daar gaat de catechismus op verder. Ook omdat wij altijd geneigd zijn om aan de werken te denken. Ook een kind van God nog steeds, ook al heeft hij het geloof ervaren, heeft hij nog steeds die neiging in zich om iets te doen, om iets bij de Heere zo te bereiken. Om zichzelf wat, zich op wat voor te laten staan bij de Heere. En als een reden dat God mij zal aannemen, omdat ik toch zo trouw en vult u maar in. Maar onze goede werken, zegt zondag 24, kunnen niet de gerechtigheid voor God zijn. En ze kunnen ook niet een stukje van de gerechtigheid voor God zijn. Maar weet u, wij zijn altijd geneigd een grond in ons eigen hart te zoeken. De heidenen zochten ook een grond in zichzelf door de verzoening, door allerlei reinigingsrituelen, door offers, door zichzelf te kwellen. En zo willen mensen allerlei plichten na te komen. Om zogenaamd aan voorwaarden te voldoen. En ze beseffen ook wel dat ze dat niet volkomen doen, maar ze doen toch iets. Gedenk mijner. Maar dan op grond van wat ik gedaan heb. En soms zijn er ook andere mensen die vinden het geloof is een werk waar een mens aan moet voldoen. Geloof is een werk. Zo werd het door sommige theologen ook voorgesteld en onder hen ook hele goede theologen, waar veel van te leren is. U kent misschien de naam van Richard Baxter, een Engelse puritein die met enorm veel zegen gewerkt heeft in Kidderminster. Waar er was een goddeloos dorp toen hij daar kwam. En Want toen hij daar gepreekt had, dat met zoveel zegen, dat de kroegen werden gesloten en er was langs de straten klonk psalmgezang uit de huizen. Er was een opwekking daar door de prediking van Richard Baxter, die heel veel goeds gedaan heeft. Maar eigenlijk waren andere puriteinen het niet zo eens met Richard Baxter, want hij had een leer dat eigenlijk de wet kunnen we niet meer aan voldoen. En nou geeft God ons één gebod. Een klein gebod. En daar moet je aan voldoen. En als je daaraan voldoet, dan beloont God dat met de zaligheid. En dat ene wetje is het geloof. Dat moet een mens doen. En dan beloont God dat. Want we kunnen de wet niet meer houden. Dus dat hoeft dan ook niet meer. Het is alleen maar dat ene. Maar zo is het toch niet. Zo komt er toch een grond in de mens. En al heeft Baxter met heel veel zegen gearbeid en zijn naam mag met ere genoemd worden, maar toch hadden die andere puriteinen die God geleerden uit de 16e en de 17e eeuw hadden wel gelijk. Dat dat toch niet goed was wat Baxter zei. En daarin gingen ze ook niet met hem mee. En eigenlijk zien we datzelfde in een heel veel sterkere vorm nu bij de Arminianen. Ja, wat zijn dat voor mensen? Volger van Arminius uit de eind 16e, begin 17e eeuw. Maar ja, die mensen zijn er nog. Dat zijn gewoon de vrije wil. Dat de mens moet kiezen en de mens kan doen. Zoals je in sommige evangelische gemeenten ziet en bij de Pinkstergemeenten, waarbij de werkzaamheid van de mens benadrukt wordt. Dat men een beslissing nu moet nemen voor de Heere Jezus. En dan wordt vervolgens gezegd, nu bent u behouden. Dat is ook hetzelfde voorwaarde waar de mens aan moet voldoen. Maar dat is niet juist. Het is vrije genade. Het is ook een troost. Het is ook een troost. Want als u nou worstelt met het geloof. U moet geloven, maar u kunt het niet. U ervaart het ook zo. Dat is een echte, een oprechte ervaring. Dan komt u in het nauw. U moet, maar u kunt niet. Ik probeer het, maar ik kan het niet. En de Heer lijkt zo ver weg. Wat dan? Dan wordt u geperst naar boven. Want God eist het geloof. Maar hij schenkt het geloof. Aan zijn voeten mag u zijn. En dat is niet maar iets om ons van af te maken. Niet een mooie spreuk of zo. Dat is de werkelijkheid. En het wordt ook ervaren. Dat de Heer uw ogen opent voor Christus. Wanneer u aan het worstelen bent in het gebed voor hem. En dat het u op hem gericht is. En dat u het woord serieus leest voor uzelf en gaat naspellen. Ook zo'n Romeinen 3, ook best moeilijk te lezen, niet waar? Maar toch dat rustig te lezen en proberen er voeding uit te krijgen en daarmee met wat u gevonden hebt tot de Heere te gaan en te smeken om zicht en licht op Christus. Want de Heilige Geest opent de ogen voor Christus. Zo werkt hij door zijn woord. En zo schenkt hij het geloof, dat u ziet, maar hij is het helemaal. En dan wordt u geleid, dat u niet meer zo verder wil zonder hem. Hij schenkt het geloof. En dat is een troost, wanneer u het niet kunt. He, dat zijn die vijf nieten van Schortinghuis, misschien kent u die wel. Uit de 18e eeuw, een oude schrijver. Ik kan niet en ik wil niet en ik deug niet en ik heb niet en er is nog één. Maar dan, ik deug niet, dat zei ik al. Maar dan is er nog één, mag je eraan toevoegen. Ik hoef ook niet. Omdat Christus het alles gedaan heeft. Ja, als u dat ziet, dan begrijpt u ook Luther. Hij zei, ik ging door de poorten van het paradijs. U kent die uitdrukking wel. Want dan valt alles van u af. Dan wordt alles nieuw in uw leven. Gerechtvaardigd. door het geloof, zonder de werken, als een geschenk van God. Ja, het is dus niet dat wij aan dat geloof moeten voldoen, als een eis. Het is geen werk. Maar het kan ook nog anders, zoals de Rooms-Katholieken zeggen, dat de verlossing, de rechtvaardiging berust gedeeltelijk op het offer van Christus. Dat belijden ze in Rome. Maar het berust ook op uw goede werk. Het gaat samen op. Het een kan niet zonder het ander. Het zijn de twee pilaren waarop de rechtvaardiging rust. Dus het werk van Christus, maar ook uw goede werken. En het eeuwige leven wordt pas geschonken nadat zij een behoorlijke gehoorzaamheid getoond hebben. Maar zondag 24 zegt ons, waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God zijn en ook niet een stukje van de gerechtigheid voor God zijn? Dat is tegen Rome gericht. En waarom kunnen onze goede werken niet een stukje zijn? Omdat onze goede werken werkelijk goede werken moeten zijn. Dat betekent 100% volmaakt. Dat is in de ogen van de Heer een goed werk. Nou, dat doen wij nooit. Dan moeten wij in volmaakte liefde leven. Dat doen wij niet. Daarom staat er in Psalm 14 en in Psalm 53 en in Romeinen 3... dat de Heer uit de hemel heeft neergekeken op al de mensenkinderen. Of er iemand was die recht deed. Maar allen zijn zij stinkende geworden in de ogen van God. Ze zijn allen afgeweken. Er is niemand die goed doet. Ook niet één. En voor zulke mensen, stinkende mensen, gaf God zijn Zoon. Om dat toch steeds dieper te zien. Dat is nou nodig. Opdat wij kleiner worden. En dat de Heere al groter wordt. Want kijk, onze goede werken kunnen niet bestaan voor God. Daarom wil de Heere die ook niet eens als reden, als grond voor de zaligheid aanzien. Want Jesaja zei het al, onze gerechtigheden zijn een wegwerpelijk kleed. We voldoen niet aan Gods goede werken, aan Gods goede wet, aan de eis van Gods wet. En zo wordt de schuld door die onvolmaakte goede werken vermeerderd. Dus de preken van de dominee, ons getuigen over de Heer Jezus, ons werk van huisbezoek, laten we vanuitgaan dat dat goede werken zijn, maar die zijn allen bevlekt. Dus eigenlijk zijn ook die gerechtigheden een wegwerpelijk kleed en vergroten ze nog de schuld. En was het niet de oude dominee Erkok die zei, kan nog een dominee bekeerd worden? En dat ziet hierop dat alles, ook wat een dienstknecht van de Heere doet, is met gebrek. Alles wat wij doen, de opvoeding van uw kinderen, de gesprekken met uw kinderen, goede gesprekken, niets daarvan is volmaakt voor God. Niets daarvan kan een grond zijn. Daarom zal uit de werken der wet, dat zijn dus onze goede werken, zal geen vlees gerechtvaardigd worden. Want zij hebben allen gezondigd en dervende heerlijkheid Gods en worden gerechtvaardigd uit zijn genade om niet. Wij dragen er niets toe bij. Het is enkel genade. En weet u het nog, die kattegezant die tegen Hendrik de Kok zei, al moet ik een nagelschrapsel toedoen tot mijn zaligheid, was het voor eeuwig verloren. Het is enkel genade. En daarin ligt ook de zekerheid van het geloof, muurvast, rotsvast, omdat het helemaal rust op het volmaakte werk van Christus. En dan heeft God niets meer te eisen. Eeuwig vrij. Door zijn volkomen betaling voor de zonde. En omdat de Heere Jezus volkomen alle goede werken gedaan heeft. Gedurende heel zijn leven. En zo heeft hij aan de wet Gods volmaakt voldaan. En die beiden worden de mens toegerekend. Het is een wonder, het is een bevrijding, het is heerlijk. Ja, het is eeuwig leven. Daarom hoeven we ook niet te werken om de zaligheid te verdienen. Want Christus heeft alles volbracht. En daarom kon die moordenaar aan het kruis zich werpen op Christus. En hij werd volkomen behouden. En zo mag u zich ook werpen op Christus in heel uw leven. Met alles waar u mee zit, ook in dagelijks leven. Ook uw wentel uw weg op de Heere, dat is geloof. Want onze goede werken kunnen nooit een deel zijn van de rechtvaardigheid. En dat is een scherp contrast met de Rooms-Katholieke leer. Daar ageert de Heidelberger Catechismus heel terecht tegen. Want de Rooms-Katholieke kerk, de grootste christelijke kerk, die zegt dat een mens gerechtvaardigd wordt door de verdiensten van Christus, door de verdiensten van de heiligen die toegerekend worden, door onze eigen goede werken en door zijn eigen boetvaardigheid. Dat is de leer van Rome. En heel interessant is het, ik las daar iets over, ik heb er ook geen studie over gemaakt, maar dat sommige Rooms-Katholieke schrijvers daar kritiek op uitoefenen. Zo was er ook een Nederlandse paus. Dat was de enige Nederlandse paus, heeft nog hier op Flaké gewoond, in Goede Reden. Daar is hij pastoor geweest. Hij was geboren in Utrecht. Hij heette Adrianus de Zesde. En hij was paus tot ongeveer 1520. Heeft net het begin van Luther meegemaakt. En streefde toen nog naar vrede. Naar behoud van de kerk. En hij schrijft dat in het doen van goede werken drukken wij onmiddellijk de onreinheid van onze zonden op onze deugden. En als wij daarop zouden willen leunen, die goede werken, dan is het een rietstok wat geknakt is en daar prik je met je hand doorheen. Dat zei die Rooms-Katholieke paus Adrianus de Zesde. Maar de leer van Rome is toch niet veranderd. Maar dan vraagt de catechismus in de volgende vraag en antwoord, maar hoe verdienen onze goede werken niet? Die God toch in dit en in het toekomende leven wil belonen. De Heere wil toch de goede werken belonen. Staat toch in de Bijbel. Openbaringen 14 vers 13. Zalig de doden die in de Heere sterven. Hun werken volgen met hen. En dat betekent wat? Die werken gaan mee. Ze worden beloond. Dat betekent het. En Matteüs 16. De Zoon des Mensen zal komen in de heerlijkheid zijns vaders en zal een ieder vergelden naar zijn doen. Vergelden naar zijn werken. En Hebreeën 6 vers 10, God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten. En de arbeid der liefde die gij aan zijn naam bewezen hebt. God onthoudt dat. Waarom? Omdat hij het wil belonen. En zo zegt Paulus in 2 Timotheus 4 vers 8, ik heb de goede strijd gestreden. En voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, en niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben, zal hij geven. God beloont de goede werken. Maar de Heere beloont de goede werken, zegt zondag 24... niet uit verdienste, maar uit genade. De Bijbel leert in het onderhouden van Gods geboden is grote loon, Psalm 19. Maar dat betekent niet dat wij daarop kunnen steunen als een grond voor de zaligheid. Uit liefde schept de Heere behagen in de werken van zijn kinderen. Hoe zwak, hoe onvolmaakt ze ook zijn. Denkt u maar aan die boer die met zijn zoontje ging ploegen. Ik heb het meen ik wel eens vaker gezegd. Maar zo'n boer ging ploegen met zijn zoontje. Had zijn zoontje op schoot en hij zegt, hou jij de ploegschaar maar vast. En de jongen hield de ploegschaar vast, het handvat. En hij ging ook ploegen. En de vader legt zijn hand op de hand van de jongen. En zo ploegde hij. En toen hadden ze een hele voor getrokken. En toen draaiden ze om. En hij zag een rechte spoor. En dus het zoontje keek zijn vader aan. En met een lach op zijn gezicht. En de vader lachte naar zijn jongen. Zo zijn de goede werken. Door God voorbereid. Door God bestuurd. God geeft zijn kinderen kracht om die te doen. En dan gaat God ze ook nog belonen. Het is alles zijn werk. Ook al werkt u dag en nacht. Ja, dat kan soms. Kan de Heer het toeroepen. Maar toch is hij het die het doet. Het is genade. Want wij zijn zijn maaksel. Geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. En in Filippenzen 2, het is God die in u werkt bij het willen en het werken naar zijn welbehagen. Ja, en dan beloont de Heere die werken, net als die vader tegen zijn jongen, nadat hij voorgetrokken is, zegt die vader tegen zijn jongen, goed gedaan, jongen. En zo zegt de Heere tegen zijn kinderen, komt in, gij geliefden van mijn vader. En toch is het in het leven van een kind van God zo, ook al heeft hij alles gedaan wat hij had moeten doen, de roeping die de Heer hem geeft. He, u moet misschien kinderen opvoeden of uw dagelijks werk. En misschien bent u ambtsdrager of wat het ook is waartoe de Heer u roept. En dat we alles gedaan hebben waartoe de Heer ons geroepen heeft. Dan kunnen we daar ons nooit op laten voorstaan. Maar dan hebben we alleen maar gedaan wat we hadden moeten doen. We hebben niets extra's gedaan. En daarom zegt de Heere Jezus, zo ook gij. Wanneer gij zult gedaan hebben al hetgeen u bevolen is, zo zegt wij zijn onnutte dienstknechten. Want wij hebben maar gedaan hetgeen wij schuldig waren te doen. Ik was het verschuldigd, maar zelfs dat heb ik niet gedaan, allemaal zoals het moet. En de Heere weet ook van de strijd. De Heere weet ook van de zelfverloochening. En de Heere beloont het ook in dit leven, maar ook straks, straks helemaal. God weet het wel en God is erbij. De Heere zorgt en beloont en zegent hen die hem vrezen, die in zijn dienst staan. De Heere weet het. En hen die lijden, hen die veracht worden door anderen, die uitgelachen worden door anderen omdat ze de Heere vrezen, gebeurt, misschien maakt u dat ook wel mee. Velen maken dat mee. Het woord zegt, allen die godvruchtig, die godzalig willen leven, zullen vervolging meemaken. Maar de Heere weet dat ook. En de Heere beloont het ook uit genade. Want daarom zegt Paulus, het lijden van deze tegenwoordige tijd is niet te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Dat zegt Paulus namens alle kinderen van God. Want de Heere geeft en beloont uit genade. Maar er staat er ook in de schrift dat wij onze zaligheid toch moeten bewerken. Bewerkt u zelf zaligheid met vrees en beven. Dat staat ook in de schrift. Dus dan moeten we dat doen. Bewerkt u zelf zaligheid. Ja, hoe moeten we dat begrijpen dan? Want het is toch allemaal een vrije gave van God. En toch moeten we onze zaligheid bewerken. Hoe gaat dat dan? God geeft het toch? Nou, dan wordt er gezegd dat het bewerken van de zaligheid, dat is een keuze. Dat is een werk. Maar dat is niet een werk waarmee wij iets verdienen. Het is toch een geschenk van God. Hoe moeten we dit dan begrijpen? Dan bewerkt u zelf zaligheid met vrees en beven, want het is God die in u het willen en het wensen bewerkt. Om een voorbeeld te noemen. Het manna, dat beviel rondom de tenten. Bij het volk Israël door de woestijn. God gaf het als genade. Maar de Israëlieten moesten wel eruit gaan met hun pot en de manna oprapen. En moesten er eten van maken, bereiden, kon ze koken of bakken. En dan kon ze het eten. Dus God gaf het. Maar ze konden niet achteruit liggen en zeggen van, nou ja, als het komt, dan kan de Heer het mij wel geven. Nee, ze moesten ervoor werken. Niet om het daarmee te verdienen, het was een geschenk van God. Maar toch konden ze niet achteroverleunen, zoals met ons ook. En wat betekent het dan de zaligheid te ontvangen? Achteruit leunen en wachten. Als de Heer me zou verkiezen, dan kom ik er vanzelf wel. Dus ondertussen kan ik maar doen wat ik zelf wil. En als God niet verkiest, dan kom ik er toch niet. Dus, ach, dat is een verschrikkelijke, zondige redenering. Ga tegen de schrift in. Werkt u zelf zaligheid met vrees en beven. En wat wil dat zeggen? Dat weet u wel. Het woord nemen. Het lezen, de Heere aanroepen. Dat manna gaan opzoeken vanuit het woord. En pleit op het volkomen werk van Christus. Zo bewerkt de mens zijn zaligheid. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u. Het is Gods gave. En zo roemt de catechismus in vrije genade. Door het werk van Christus. Het werk van de Heer Jezus wordt door zijn geest toegepast. En zo wordt een mens een zondaar met God de Vader verzoend. Door het geloof. En dan mag u afzien van al uw eigen mislukkingen. van uw eigen zonden. U moet ze belijden. U moet ze niet vergeten, u moet ze belijden, die zonden. Maar u mag ervan afzien, die akelige dingen uit uw leven. Maar het belijden voor God als de verloren zoon. Ik ben niet waard uw kind genaamd te worden. Uw tekorten, uw gebreken, uw mislukkingen, uw ontrouw, uw vallen. En dan mag u voor hem neervallen. Om het eeuwige leven te begeren. Maar wordt een mens hierdoor dan niet zorgeloos? Je hoeft alleen maar te bidden, te vragen, dan is het toch klaar? Nee, zo gaat dat niet. Het is niet in ons macht om behouden te worden. Het is niet onze bevoegdheid. Het is niet in onze eigen macht om zalig te worden of niet zalig te worden. Het is niet dat wij altijd nog wel later straks de mogelijkheid hebben om nog een kort gebed te doen en zijn we behouden. Zo gaat dat niet. Het geloof is een geschenk. En daarom nu, in de tijd waarin de Heere werkt met zijn geest en klopt aan de deur van je hart, nu moeten wij die welaangename tijd gebruiken. Want het kan heel goed zijn later dat de mens helemaal verhardt en zijn schouders maar ophaalt. God zaligt mensen. Mensen zaligen zichzelf niet door een keer dan later God aan te roepen. Het is allemaal genade. Maar als er dan genade is, worden mensen dan toch niet zorgeloos en goddeloos, want je hoeft dan niet te werken, want het is allemaal toch geschonken. Dan vraagt de catechismus, dat was een verwijt ook van de Rooms-Katholieke theologie. Die zeiden, ja, maakt deze leer van Luther toch geen zorgeloze en goddeloze mensen? Nee, zij. Dat is met nadruk, hè, als dat zo in de catechismus staat. Nee, ik of nee, zij of wat dan ook. Dat is nadruk. Want het is onmogelijk dat zo wie deze, wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Dus je wordt juist niet zorgeloos. Denk maar aan die slaaf die van de notaris door die rijke man de briefje kreeg. U bent vrij. Wordt die man dan zorgeloos? Nee. Hij viel neer op zijn knieën voor die man. En dat gebeurt nou in het geestelijke leven. Omdat hij zich over u ontfermd heeft. En wanneer u de Heere mag kennen in uw leven, dan weet u dat u niet opklom tot hem, maar hij daalde af naar u. Toen u steeds geprobeerd had op te klimmen, en steeds weer viel u neer. U kon die ladder nooit opkomen. En steeds viel u neer. Het was onmogelijk van uw kant. En toen hoorde u stappen naar beneden komen. Naar beneden. En die stappen kwamen dicht bij u en God greep u beet. De Heere Jezus daalde af in uw ellende en hij trok u omhoog. En hij plaatste uw voeten op een rotsteen en de rotsteen was Christus. Hij trok mij als een brandhout uit het vuur. Hij kwam. De Heere Jezus kwam voorbij, hij stopte. En hij keek op mij neer. Dat is het wonder van een kind van God. God komt over. Als een brandhout uit het vuur gerukt. En dan wilt u hem volgen. Dat is de liefde van God uitgestort in het hart. Dan wordt dat het kostbaarste in heel het leven. Die liefde. Is toch zo, mijn broeder, mijn zuster, dan begeert u toch de nabijheid van God. En dan komen de vruchten voort. Want het zaad Gods is dan gevallen in uw hart en het komt op en het brengt voort vruchten. 40, 60, 100-voud. En het kan zijn dat u ze zelf nauwelijks ziet. Maar die vruchten komen er wel. vruchten van toewijding aan de Heere. Hoe is het dan met u? Mag u zo leven met de Heere? Mag u hem zo kennen? U denkt toch niet dat u volgt die redenering niet, dat ja, ik ben niet zo slecht als anderen. Het kan nog wel heel anders uitpakken. De Heer Jezus zegt de mensen van Capernaum, die waren grotere zondaren dan de mensen van Sodom en Gomorra. Hij was de enige die dat dacht en zei. En zo kijken, zien wij ook bepaalde mensen en criminelen en wij denken, ja, zo zijn wij niet. Nee, dat dacht die fariseer ook. Tegenover die gemene tollenaar. Die altijd mensen veel te veel geld eruit geperst. Nou, zo ben ik niet, zei die fariseer. Zeggen wij toch ook? Nee, zo zijn wij niet. Maar wij weten zoveel. Zo lang heeft de Heer ons gedragen. Verdragen. 67 jaar verdragen. En waar is de vrucht? Waar is de vrucht in ons leven? Kan een mens benauwd van worden? Dan ligt er niets in ons. En zo moet u leven uit genade. Hoe ouder u wordt, uit genade alleen te leven. En dan begeert u dat uw verstand voor hem mag zijn. En uw handen voor hem mag zijn. En uw voeten voor hem. En uw hart voor hem. Uw handen, alles. En weet u, zo bent u juist bezig uw zaligheid te bewerken. Zo bent u juist bezig uw roeping en verkiezing vast te maken. Doordat u zo leeft met deze God. Die roeping en verkiezing die liggen vast in God. Dat hoeft u niet in God vast te maken. Maar voor uw eigen besef worden ze vastgemaakt. Want met blijdschap ziet u dan toch de vruchten van het geloof. Al moet u tegelijkertijd bidden, Heere, houd u mij vast en bewerkt u de vruchten maar in mijn leven. Want in mijzelf kan ik niets zonder u. En zo steun ik op die volkomen zaligmaker, Christus alleen. En dat is nu inderdaad, gemeente, zalig leven en zalig sterven. Amen. Laten wij zingen Psalm 19, het 7e vers. Laten wij bidden en danken. O Heere, wij danken en loven uw heerlijke naam, dat u een zondaar rechtvaardigt door het geloof en niet door de werken. O Heere, wat een verlossing en een bevrijding van spanning. En dan glijdt een juk af van onze schouders. En dan bent u heerlijk. Ja, zo ontvangt u ook al de eer. En zo moet het ook zijn straks in de hemel, dat uw naam alle eer, 100% de eer ontvangen zal. Het zou toch een dissonant zijn als er 1% van ons was. Dat wij onszelf voor die 1% op de borst konden slaan. Dat zou vreselijk zijn. Nee, Heere, het is uw werk. Van begin tot het einde. Halleluja. Lof zij het Lam. Lof zij God de Vader. En lof zij God de Heilige Geest. En zo, Heere, mag een kind van God, een vermoeide pelgrim, zijn hoofd neerleggen op u, Heere Jezus, op het kussen van het volmaakte werk van Christus, voor eeuwig vrij door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Heere, wij danken u voor dit ruime evangelie en dat het ons verkondigd mag worden. Wij bidden u om de vrucht in het leven. Wilt u het toepassen genadig door uw geest? Gaat u met ons, Heere, en houd ons bij deze leer van vrije genade alleen. Gaat u met ons deze week uit genade. Amen. Wij zingen 130, het vierde vers.
Thank you.
gaat heen met u dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen. Thank you.